Goedemorgen. Even kijken. Ik zie wel weer een heleboel vreemde gezichten ook. Ik ben natuurlijk al een tijd niet geweest. Maar voor de vreemde, ik ben de broer van Joël. In geestelijk opzicht. In natuurlijk opzicht ben ik zijn vader. Dat is iets anders, hè. Hij moet af en toe luisteren naar hem. Doet hij niet, maar... Huh? We houden van hem. En van Ilona. Leuk dat ik weer hier mocht zijn. En ik had graag over het thema willen spreken. Maar mijn werk bestaat uit het feit dat ik drie gemeenten als interimvoorganger mag dienen. En in zulke gemeentes gebeuren altijd dingen die je niet verwacht. Dus je agenda is bijna nog leeg. En dan in de loop van de week overstroomt die. En ik denk, ja, met een half verhaal kom je er ook niet. En toen kreeg ik iets anders in mijn gedachten waar ik met jullie over wil spreken. En ik wil met jullie twee gedeeltes lezen. Eén gedeelte uit het Matthäus-evangelie. Het begint niet zo heel erg opbeurend, wil ik meteen zeggen. Matthäus 18, vers 15. Daar lezen we het volgende. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt, dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Dat andere gedeelte vind je in Efeze hoofdstuk 1. Waar Paulus het volgende schrijft in vers 3. Efeze hoofdstuk 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemel zweren in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Tot zover de woorden van onze Heer. En gelukkig zijn wij die dat mogen horen, maar dat niet alleen, het ook mogen opbergen in ons hart en het mogen toepassen in ons leven. En nu de preek. Het thema voor de preek heb ik gemaakt. Het hart van de gemeente is dat wij een liefdevolle gemeenschap vormen met Christus in ons midden. En ik denk dat is een beetje lang, hè? Je kunt hem ook korter maken. Je kunt ook gewoon heel normaal zeggen. Verbonden zijn met Jezus betekent ook verbonden zijn met elkaar. Want horen bij de Heer Jezus en horen bij elkaar, bij de gemeente, dat is in het Nieuwe Testament onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zie je namelijk heel duidelijk, dat als de Bijbel ons duidelijk wil maken in beelden wat het betekent, de eenheid tussen de Heer Jezus en ons. In de meeste van die beelden, waar het gaat over de eenheid van de Heer Jezus met ons, gaat het ook over de gemeente. En ik zal een paar voorbeelden noemen. Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk het voorbeeld van het lichaam. Paulus schrijft daar zowel in de Korinthebrief over als in de Romeinenbrief. En als Paulus spreekt over het lichaam, dan bedoelt hij daarmee het lichaam als geheel. De Heer Jezus en zijn volgelingen, zijn leerlingen, de gelovigen, vormen samen met de Heer Jezus het lichaam. Nou, in de Colossensebrief en in de brief aan de Efeze, daar werkt Paulus dat thema nog wat verder uit. Want daar heeft hij dan over het feit dat de Heer Jezus het hoofd is van het lichaam. De Heer Jezus is het hoofd. En wij gelovigen, wij vormen daarin het lichaam. En het hoofd, zoals we dat weten, is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van ons lichaam. Nou, verder zie je ook dat Paulus nog het beeld gebruikt van een gebouw en een tempel. En in die beelden, daar zie je dat de ene keer de Heer Jezus het fundament is en de andere keer is hij de hoeksteen. En het is niet belangrijk waar het om gaat, maar het belangrijkste in dat beeld is dat de meest belangrijke steen van het bouwen van de gemeente, dat is de Heer Jezus. En wij zijn, die toegewijd zijn aan de Heer Jezus, zijn stenen en wij moeten ingevoegd zijn in die gemeente. Want als je niet ingevoegd bent in die gemeente, dan ben je als steen eigenlijk waardeloos. Ik heb het voorrecht om het laatste half jaar af en toe op een bouwplaats te verschijnen. En dan loop je daar en dan kom je af en toe een losliggende steen. Maar die losliggende steen heeft totaal geen functie. Het enige wat er kan gebeuren als je niet oppast, dat je je nek breekt. Dat je erover struikelt. Nou, zo is het ook met ons. Wij horen ingevoegd te zijn in dat lichaam van Christus. Hij gebruikt ook nog een heel mooi beeld, hè? Het beeld van Christus die de bruidegom is en wij de bruid. Niet dat het huwelijk al gesloten is, het is nu de verlovingstijd zou je kunnen zeggen. En wij wachten op het moment dat de Heer Jezus komt, zodat het huwelijk tussen hem en ons gesloten wordt. Maar ik ben niet de bruid, wij zijn met elkaar de bruid. De gemeente is de bruid. Nou, wat opvalt in al die beelden is dus dat als je het over verbondenheid gaat hebben met de Heer Jezus Christus, dan gaat het tegelijkertijd ook over de verbondenheid met elkaar als volgelingen van Jezus. Nou, het is niet alleen Paulus die dat beeld gebruikt. Petrus doet het ook en Johannes doet dat ook. Johannes gebruikt ook beelden die kenmerkend zijn voor de gemeente. Want als Johannes spreekt over de goede herder, wat zegt hij dan en wat wij zijn? Wij zijn dan de schapen. En ik ben daar jarenlang over beledigd geweest toen ik pas christen was. Hè? Een schaap, een stom beest, dat wilde ik helemaal niet zijn. Maar een schaap is wel iemand die zijn herder gehoorzaamt. Die achter zijn herder aangaat en niet voor zijn herder uitrent. En dan is het wel weer een heel mooi beeld. Je hebt ook het beeld van de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, zegt de Heer Jezus. En wat zijn wij dan? Ja, dan die wijnstok die heeft allemaal takken, die heeft allemaal ranken. En die ranken die zijn wij. En wij zijn alleen maar waardevol als wij in die wijnstok zijn. En als we in die wijnstok zijn, zijn we dus ook met elkaar verbonden. Want wie in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus komt te staan, ontdekt op hetzelfde moment ik ben niet meer alleen. Ik heb er in ene een heleboel broertjes en zusjes bijgekregen. Jammer dat ik eens niet aan mag zoeken, hè? Dat is dan het probleem. Ja, toch? Soms is dat jammer. Maar het is Gods manier om ons te vormen. Ik heb wel eens dat voorbeeld aangehaald, jaren geleden. En Ellie zei vanmorgen, je moet dat weer doen. Dus ik doe het. Dat ging over, als je een huis gaat bouwen, dan komt er een vrachtwagen aan met allemaal stenen. En die vrachtwagen die lost die stenen. En die bouwvakkers, dan het eerste wat ze doen is, al die stenen, die gaan ze door elkaar heen hutselen. Maar als je dat niet doet, dan krijg je, heeft een bouwvakker mij verteld, dan krijg je een sigarenbandjeseffect. Want dat is allemaal nog kleur, hè. Dus ze gooien al die kleuren door elkaar en dan zie je dat niet. Maar wat doen wij dan? Wij zeggen heel vaak, Heere God, die stenen, daar kan ik heel goed mee opschieten. Mag ik daarnaast leggen? En die steen, oh, dat vind ik zo sympathiek. Maar die, wilt u die daar aan de andere kant van de muur leggen? Kan ik niet goed mee opschieten. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Hij zegt, je bent samen in een gebouw. We vormen elkaar. En we hebben elkaar nodig. Daarom legt hij ons soms naast stenen waar we het helemaal niet mee kunnen. Ja, helemaal niet mee eens zijn. Waar we misschien wel moeite mee hebben. Maar wie in de gemeenschap met de Heer Jezus komt te staan, staat tegelijkertijd in de gemeenschap die de Heer Jezus heeft gesticht. En dat is de gemeente. En je kunt ook anders zeggen, verbonden zijn met Christus en verbondenheid met zijn leerlingen is in dat Nieuwe Testament onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Bijbel kent geen loslopende christenen. Dus het hart van de gemeente. Het hart van de gemeente is dat wij een liefdevolle gemeenschap vormen met elkaar, met Christus in ons midden. En daar wil ik met jullie vanmorgen over nadenken. En als je daar gaat over nadenken, dan kom je al heel snel uit bij die tekst die we gelezen hebben uit Matteüs 18 vers 20. Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Heel kort gezegd, het hart van de gemeente is samen zijn in Jezus' naam. Kijk, we begrijpen denk ik allemaal wel dat we, als we praten over het hart van de gemeente, dat we het dan niet te pakken hebben als we praten over een kerkgebouw. Of als we praten over statuten en huishoudelijk reglement. Maar dat het hart van de gemeente ergens anders zit. Ik weet nog goed dat wij binnen de Unie van Baptistengemeenten waar ik werk, een werkgroep opgericht hadden over gemeentestichting. En in die werkgroep hebben we toen allemaal met elkaar zitten praten over wat is en moet er nou minimaal aanwezig zijn, wil je kunnen spreken over een gemeente? Moet je dan een gebouw hebben? Moet je dan een voorganger hebben? Moeten er dan minstens 100 mensen zijn? Nou, wij waren daarmee weer bezig en op een gegeven moment, we hebben ook een eigen opleiding, hebben we de director van het seminarie erbij gehaald, want dat is onze supertheoloog. En uiteindelijk werden we steeds weer opnieuw bepaald bij die tekst, waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. En wij hebben gezegd, hier komt de Heer Jezus als het ware tot de omschrijving van de kern van de gemeente. Dus dat wat je overhoudt, als je alles weghaalt, wat niet onbelangrijk is, laten we dat voorop stellen, maar waarvan je ook kunt zeggen, we kunnen het ook missen. Dit is de kern, zegt de Heer Jezus. En die kern, dat is onmisbaar. Dat is het hart van de gemeente. Samen zijn in Jezus' naam met Christus in ons midden. Nou, laten we het hebben over samen zijn in Jezus' naam. Want gemeente, nogmaals, het is geen gebouw, hè. Gemeente, dat is ook geen instituut. Gemeente, dat is geen organisatie. Het is ook geen traditie waar je op zondagmorgen heen gaat, omdat je dat zo gewend bent. Gemeente zijn is dat mensen samenkomen in de naam van Jezus. Nou, ben jij vanmorgen in huis, van huis gegaan met die gedachte? Ik ga naar een plek waar ik samenkom met andere mensen in de naam van Jezus. Hebben we dat gedacht? Of ben je hier naartoe gegaan en denk, nou, ik ben benieuwd wat die treurer vanmorgen te vertellen heeft. Dat kan ook, hè? Hoe ben je hier naartoe gegaan? Gemeente zijn is dat we samenkomen in de naam van Jezus. En ik denk dat we dat niet genoeg kunnen benadrukken. Want als we eerlijk zijn, dan moeten we toch tot de conclusie komen dat er in het gemiddelde gemeenteleven heel veel tijd is gaan zitten als we moeten beleid maken. We moeten activiteiten organiseren. We moeten nadenken over een gebouw. We zijn bezig met de financiën, die moeten goed op orde zijn. We vergaderen heel wat af. We organiseren kerkdiensten en die kerkdiensten die moeten relevant zijn, eigentijds aantrekkelijk, zodat de mensen kunnen genieten. Je bent zo druk met allerlei dingen dat je haast zou vergeten wat gemeente is. Gemeente is nogmaals mensen die samenkomen. En dat hoeven geen grote aantallen te zijn, zegt Jezus. Er mogen er maar 2 of 3 zijn. Want gemeente zijn is dat mensen elkaar zien staan. Zien wij elkaar staan. En dus hebben wij het verlangen om elkaar op te zoeken. Niet alleen de mensen die je elke week opzoekt, hè, maar zie je ook de andere mens staan in je midden. En heb je het verlangen om die andere mens, naar die andere mensen toe te gaan. Want gemeente zijn is dat mensen die zijn geraakt door de Heilige Geest. En het eerste wat de Heilige Geest dan wil doen, is jou in beweging zetten naar de ander toe. Dat is het eerste wat hij wil doen. Om je leven en je geloof met elkaar te delen. Samen zijn dus. Mensen die samen zijn. Maar die mensen die zijn niet zomaar samen, ze zijn niet zonder meer samen. Nee, zegt de Bijbel, ze zijn samen in de naam van Jezus. Kijk, wij zeggen wel eens, en dat hoor ik regelmatig, dat als je in een bijeenkomst komt en er zijn weinig mensen, dan hoor ik heel vaak dat mensen zeggen, ach, maakt niet zoveel uit hoor. Want de Heer Jezus heeft beloofd, als je met z'n tweeën samenkomt, dan is Hij in ons midden. Maar is dat waar? Ik geloof er namelijk helemaal niks van. Want er is een heel groot verschil tussen samen zijn en samen zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Kijk, samen zijn is op zich helemaal niet moeilijk. Je kunt samen zijn op een verjaardag. En in de meeste gevallen, zolang men niet te veel gedronken heeft, dan gaat het ook nog wel goed. Hè? Dan hebben we een gezellige avond met elkaar. En meestal loopt het ook wel gezellig af. Je kunt samen zijn in een vergaderzaal. Je kunt samen, heb ik gehoord, samen in een bushokje staan. Op de bus wachten. Je kunt samen in de lift staan, ergens tussen de eerste en de 12e verdieping. Je kunt samen in een sportvereniging zitten, in een sportteam. Nou, niemand van ons zal dan, denk ik, zeggen dat de Heer Jezus merkbaar in ons midden is, puur en alleen maar omdat er 2 of 3 mensen bij elkaar zijn. Natuurlijk niet. Want het gaat er niet om dat ons samen gericht zijn, dat het gericht is op het samen zijn. Maar dat ons samen gericht in de eerste plaats gericht is op de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Een samen zijn dus, waarin wij als aanwezigen ons heel bewust openstellen voor de aanwezigheid en de tegenwoordigheid van de Heer Jezus Christus. Want bij dat samen zijn in de naam van Jezus, daar moeten we ons heel goed realiseren dat naam in de Bijbel altijd staat voor persoon. Dus als wij zeggen, wij zijn samen in de naam van Jezus, dan is dat alleen maar een naam. Nee, het is de persoon van Jezus. De naam van God betekent dan ook de aanwezigheid van God. Jawel, de naam van de Heer betekent ik ben er, ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. Dus als de Heer Jezus hier zegt in Matteüs 18 vers 20, waar 2 of 3 mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden, dan hoort dat er dus helemaal bij. Dat kun je niet loszien. Waar mensen heel bewust samenkomen. zich heel bewust met hart en ziel richten op de naam van Jezus. Daar is de Heer Jezus in hun midden. En daar is gemeente. En ik zeg heel bewust niet de gemeente. Want dan gaan we toch weer denken aan een organisatie. En dan gaan we toch weer denken aan een handboekje met leden en dat soort dingen. Gemeente is daar waar mensen in de naam van, ja, de naam van Jezus samen zijn. En overal waar mensen in de naam van Jezus samen zijn, daar is die liefdevolle gemeenschap met de Heer. Maar daardoor ook met elkaar. En dat is helemaal dus in de lijn van Matteüs 18 vers 20. De naam is de naam van Jezus. Ik breng nog meteen bij het tweede element. De beschrijving van de gemeente als liefdevolle gemeenschap. En dat is met Jezus in ons midden. En misschien vraag je je nou af, ja, maar had daar ook God in ons midden kunnen staan? Had er kunnen staan hoor. Geen enkel probleem. Maar ik moet er meteen dan wel bij zeggen. Dat kan alleen maar als je bij God meteen denkt aan dat we God alleen maar kunnen kennen in de Heer Jezus Christus. Dat God zich heeft laat zichtbaar gemaakt in zijn Zoon, de Heer Jezus. Dat God die wij kennen, dat we die alleen maar kennen, ja, dat we die niet kennen zonder de Heer Jezus. Dan zou daar God kunnen staan. Maar omdat ik soms het idee heb dat dat besef een beetje weggesleten is, denk ik dat je het er iedere keer weer expliciet bij moet noemen. Ik ben in jullie midden, zegt de Heer Jezus. Want de gemeente van de Heer Jezus is gemeente van mensen die samen zijn in zijn naam. Nou, die uitdrukking in Jezus in ons midden, die betekent volgens mij twee dingen. In de eerste plaats moet je je daarbij eens voorstellen een cirkel. Dat brengt meteen een probleem, dan zie je dat je hier eigenlijk verkeerd zit. Want zo kun je heel weinig gemeenschap hebben. Je kijkt allemaal tegen het achterhoofd van je buurman aan. Hè? Van je voorganger aan. Je zou eigenlijk een cirkel moeten vormen. Ja, dat is de gemeente. De gemeente is een cirkel. En in het midden van die cirkel staat de Heer Jezus. Dat is gemeente. En alles en iedereen die is gericht op dat midden. En alles komt ook vanuit dat midden naar ons toe. Want als het goed is, wordt alles in de gemeente gekleurd, gevormd, inhoud gegeven en door het midden gedragen. Dus dat is het eerste. Jezus in ons midden, wij staan ons heen en richten op ons heen. Het tweede is, in het midden, daar had ook kunnen staan ertussen. Denk maar aan een van de naam van Jezus. Hè? Hij is de grote middelaar. Hij staat in het midden. Hij staat tussen ons en God in. Alleen door hem kunnen wij bij God komen. En God kan alleen maar tot ons komen door de Heer Jezus Christus. En zo is de Heer Jezus ook in het midden van onze relaties. Hij is tussen ons in. Weet je, ik zal eerlijk zijn. Ik zou nooit een relatie kunnen hebben met mijn broeders en zusters, zoals de Bijbel dat bedoelt, dan alleen via de Heer Jezus. Hij is altijd tussen mij en de ander in. Ik kan alleen maar in hem, door hem en met hem in het midden met anderen omgaan. Anders lukt me dat niet. Waar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Gemeente is een liefdevolle gemeenschap. En Christus is in ons midden. Zo moet je eigenlijk iedere zondag daar naartoe gaan. En dan zou je natuurlijk kunnen afvragen, ja, maar Aja, wat jij nu wel vertelt, dat is toch wel heel erg intiem hoor. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Dat is heel intiem. En bij de gemeente moet je daar ook in de eerste plaats aan gaan leren om op die manier aan de gemeente te denken. Aan mensen die in de Heer Jezus op een hele liefdevolle manier met elkaar omgaan. dat meet je dus niet af aan de grootte van het gebouw. Dat meet je ook niet af aan de hoeveel mensen er op zondagmorgen in de dienst komen. Maar dat is heel iets intiems. Maar juist dat intieme, dat liefdevolle, dat mag je verbinden met die grote woorden die wij gelezen hebben uit de Efezebrief van Paulus. Kijk, Paulus spreekt daar weliswaar niet over de gemeente, maar hij spreekt daar wel tegen de gemeente. Paulus die geeft daar als het ware woorden aan het eeuwige werk waar God nog steeds mee bezig is. En dan zegt hij tegen ons, God heeft ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Ik vind het niet heerlijk dat je bent uitgekozen? Ja, God kiest iedereen uit en jij hebt geluisterd. Maar God kiest uit om je vol liefde. Hij heeft zijn rijke genade in overvloed aan ons gegeven om samen te delen met anderen. Je hebt genade gekregen om te delen met anderen. Hij heeft ons in Jezus Christus voorbestemd om kinderen van hem te zijn, van God te zijn. Je bent kind van God. Hij heeft ons door zijn offer van zijn zoon verlost en zijn onze zonden vergeven. Verlost van de macht van de duivel en vergeven van je zonden. Hij heeft alles onder Christus samengebracht, zodat wij onze hoop vestigen op de Heer Jezus. En weet je, ik zou je zo graag willen aanmoedigen, hè, om vanmiddag als de zon gaat schijnen, om in de tuin te gaan zitten op het balkon, en dan die eerste hoofdstuk van de Efezebrief een paar keer heel indringend door te lezen. Want dan ga je nog meer proeven van het hart van de gemeente. Dan ga je nog meer proeven van het hart van God. Kijk, God is liefde, zeggen we, hè. God is ook de God van relaties. Kijk, de tegenstander van God is daaruit op chaos. Die wil relaties verbreken. Die wil kapot maken. God wil heel maken. En daarom zijn wij in God een gemeente van relaties. Omdat God de God van relaties is. Maar hoe schep je nu zo'n gemeente? Een liefdevolle gemeente waarin hij in het midden is. Nou, ik ga daar een paar dingen over zeggen. Het eerste is, door zijn geest en door zijn woord. En ik draai het heel bewust om, want meestal krijg je door zijn woord en geest. Maar ik zeg eerst geest. Waarom? De gemeente, als het goed is, is een geestelijke werkelijkheid. Daar gaat het om in de gemeente. Kijk, als ik naar de gemeente kijk, dan zie je dat er aan de ene kant in de gemeente heel veel aandacht is aan het organiseren van de gemeente. De gemeente moet op de schop genomen worden. Want we moeten weer een missionaire gemeente zijn. We moeten relevant zijn voor onze omgeving. En ik veroordeel de gemeente daar niet mee, want het is mijn werk. Ik doe bijna niet anders. Bedenken van programma's van missionaire gemeente zijn. Dat zie je aan de ene kant de gemeente. Aan de andere kant zie ik ook gemeentes die de leer van het woord vast willen timmeren in allerlei dogma's en in allerlei ethische afspraken. Om op die manier de gemeente te bewaren voor het einde. Is ook goed. Maar in beide dingen zit een groot gevaar. Weet je, het gevaar is dat wij gaan denken dat de gemeente maakbaar is. Maar de gemeente is niet maakbaar. Een liefdevolle gemeenschap is ook niet maakbaar. Maar het is een schepping van de geest en het woord samen. Vandaar is het ook mooi dat jullie dat als kernwaarde hebben. Hè? Het is een schepping van de geest en het woord samen. Want woord en geest zijn in de Bijbel ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij kunnen niet zonder elkaar werkzaam zijn. De geest wekt de woorden op van God tot leven. Zonder de geest is dat woord van God een roman. Zeker als je de Bijbel in de gewone taal gaat lezen, jongen. Heb je dat wel eens gedaan? Het is nog spannender naar goede tijden, slechte tijden. Eerlijk waar. Prachtig boek. Maar als de geest erin komt, ja, dan gaat het leven. Aan de andere kant kun je ook zeggen, wil de geest werken, dan is hij afhankelijk van het woord. Dan is hij afhankelijk van de woorden die God spreekt in zijn woord. De gemeente is een gemeenschap, of om het nog iets preciezer te zeggen, het is een gemeenschap van en met de Heer Jezus Christus. Het tweede. God schept een liefdevolle gemeenschap en schakelt ons daarbij in. Want het mooie is dat, ondanks dat de gemeente niet maakbaar is, wij er wel aan mogen, en ik zou haast moeten zeggen moeten, bijdragen. En dat kunnen we onder andere doen door de gaven die wij van de Heer Jezus hebben gekregen, om die in te zetten in de gemeente. Want een liefdevolle gemeenschap begint te bloeien daar waar wij onze geestelijke gaven leren te gebruiken. Aandacht voor de gaven van de Heilige Geest, de gaven die de Heer Jezus jullie heeft gegeven, hoort dus bij de kern van de gemeente. Kijk, we hebben allemaal, zegt de Bijbel, tenminste één gave gekregen. En als wij onze van God gegeven gaven niet kunnen inzetten van in de gemeente, omdat de gemeente ons tegenhoudt, of omdat we het zelf niet willen inzetten, dan kan er nooit sprake zijn van een liefdevolle gemeenschap. Dat lukt niet. En daarom wil ik je vanmorgen ook aanmoedigen. Ik wil je aanmoedigen om de gaven die jij hebt gekregen, om die te gebruiken. Ten bate van die liefdevolle gemeenschap met Christus in ons midden. Want daarvoor heb je die gaven gekregen. Leer dus je gaven kennen. Leer je gaven te gebruiken. Ontwikkel dat wat God je heeft gegeven. En gemeente, help elkaar daarin. Het derde wat ik wil zeggen is, een liefdevolle gemeenschap schept God doordat wij leven vanuit de genade die Hij ons schenkt in Jezus Christus. Dat die liefdevolle gemeenschap, die gemeente wordt genoemd, dus een plek is waar je fouten mag maken. Waar je niet beoordeeld en veroordeeld wordt. Waar je kwetsbaar mag zijn. Waar je je zwakheid niet hoeft te verbergen. Maar waar je weet, hier worden zondaars bemind, dus ik ook. Waar je mag beleven dat God nooit meer wil denken aan je zonde en je zondige aard. En waar je mag ervaren, ik leef hier met een groep mensen. In een liefdevolle gemeenschap die ook niet meer willen denken aan mijn zonde en mijn zondige aard. Natuurlijk moeten wij onze zonde belijden. Maar tegelijkertijd, zonde belijden betekent ook dat we de zonde niet meer aan willen denken van de ander. Dat doet God ook, hè. Ik hoor wel eens tegen mensen die zeggen tegen mij, God vergeeft en God vergeet. Ik heb nergens gelezen dat God dement is. God vergeeft niet. Vergeet niet. Hij vergeeft wel, maar vergeet niet. God kiest ervoor om er niet meer aan te denken. Ik kan ook niet dingen vergeten. Als het gaat om je relatie met anderen. Maar ik kan er wel voor kiezen om er niet meer aan te denken. En dat geeft voor mij een weg tot bevrijding. Dat geeft mij een weg tot vergeving. Wij mogen en wij moeten elkaar vergeven. Kijk, hier hoef je niet succesvol te zijn, hè. Hier hoef je ook niet mooi te zijn. Hier hoef je ook niet mooier voor te doen dan je bent. Hier hoef je niet te vergelijken met anderen. Maar hier kun je je angst kwijt. Hier mag je worstelen met je leven en met je zonde. Hier mag je naar het kruis toe gaan. En dan mag je bij dat kruis al je lasten mag je neerleggen. En mag je aan de Heer Jezus vragen, help mij alsjeblieft mijn last te dragen. Hier kun je leren wat ware vrijheid is. Want hier, als het goed is, is het een huis van liefde. Hier, en dat bedoel ik niet zomaar in deze dienst, hè. Maar daar waar twee of drie samen zijn in mijn naam. En natuurlijk weet ik dat wat ik allemaal gezegd heb vanmorgen, dat het in de praktijk soms ver te zoeken is. Dat onze ervaring met de gemeente misschien wel een hele andere is. Eentje die lijnrecht tegenover staat wat ik nu allemaal sta te vertellen. Maar weet je, ze hebben mij niet gevraagd om te komen vertellen hoe het in de praktijk gaat. Ik ben gekomen om te vertellen hoe God het bedoeld heeft. En de bedoeling die God heeft is, dat die liefdevolle gemeenschap, waar eeuwig leven doorheen stroomt, ook nu al, hè, dat je je daarin mag laten meevoeren. En dan brengen we ons meteen bij het laatste. God schept een liefdevolle gemeenschap doordat jij een levend lid bent van die gemeenschap. Of een levend lid wil zijn. Maar ben je dat ook? Ben jij een levend lid van deze gemeenschap? Zijn wij zelf een levend lid van een liefdevolle gemeenschap met Christus in ons midden? En beseffen we dat als we hierover nadenken, als het hierover gaat, dat het dan gaat over dingen die eeuwigheidswaarde hebben? Want we doen eigenlijk niets anders vanmorgen dan te spellen wat het betekent dat God de drie enige God is. Namelijk een liefdevolle gemeenschap met Christus in ons midden. Dat is onze God. De drie enige God. Dat is gemeente zijn. Jij en ik moeten daar een levend lid van zijn. Want het hart van de gemeente is dat wij een liefdevolle gemeenschap vormen met Jezus in ons midden. Amen. Is de bedoeling dat ik bid? Ja? Ga ik doen. Laten we bidden. Hemels Vader, trouwe God, wat is het mooi dat als Petrus, als u aan de leerlingen vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zeggen jullie dat ik ben, dat Petrus dan zegt, u bent de zoon van de levende God, mijn redder, onze heiland. En dat u juist op dat getuigenis uw gemeente heeft gebouwd. En dat we vanuit dat getuigenis iedere dag mogen leven. En wat een heerlijke belofte is het ook, Heer, dat als wij als kinderen van u samenkomen in uw naam, dat u in ons midden bent. Om ons te bemoedigen, om ons te leiden, om ons de richting te geven. Om ons te laten zien wie we ten diepste en ten werkelijkheid zijn. Wat is het heerlijk, Heer, dat u de gemeente wilt vormen tot een liefdevolle gemeenschap waarin u in het midden bent. Want wij hebben u zo nodig. En er zijn wel mooie dingen die we kunnen zeggen. Maar wat kunnen we er ook mee worstelen? Wat kunnen we soms ons eenzaam voelen in de gemeente? Of afgewezen. Of veroordeeld. Omdat er nou net iets gezegd is of iets gedaan is waar jij anders over denkt. Terwijl we eigenlijk in liefde elkaar ver zouden moeten dragen. Heer, leer ons die gemeenschap te zijn waar jezelf mag zijn. En waar u degene bent die ons wil vormen en wil kneden naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En als we uw woord lezen, als we ons laten vormen door dat woord, dan gaan we op uw Zoon lijken. En dan is in alles wat we doen, dan schemert daar toch altijd iets van uzelf door. Dat is het heerlijke, Heer, dat we erbij mogen horen, omdat u vindt dat we erbij horen. En dat we op die manier in onze omgang met elkaar en omgang met anderen altijd iets van uzelf kunnen laten zien. Omdat u in ons aan het werk bent. En dan kijken we in een wereld om ons heen, Heer, waar zoveel negativiteit is. Waar mensen vanuit een stuk fanatisme andere mensen zomaar doden. We denken aan de terroristische aanslagen. En dan kunnen we het in Europa, maar het is wereldwijd, is het ontzettend actueel op dit moment. We denken hier aan al die mensen die op de vlucht zijn vanwege oorlogen. We denken aan die mensen die leven onder de gevolgen van de moderne slavernij. die ook hier in Nederland plaatsvindt. We moeten denken, Heer, aan al die gezinnen waar het niet veilig is. Omdat er macht is. Omdat er een slechte communicatie is. Er is zoveel mis, Heer, maar u bent degene die heel wil maken. En daarom willen we alles in uw handen leggen. We weten niet wat we moeten bidden, Heer, maar we willen alleen maar bidden, Heer. Toon uzelf, maak heel wat kapot is gemaakt. En we willen tegelijkertijd zeggen, gebruik ons als persoon, gebruik ons als gemeente. Om helend te werken in deze wereld. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.